Goedemorgen gemeente, hier Peter Dubbelt vanuit de Zuidoverkerk en ik heb weer voor u de liturgie van deze morgendienst. In deze morgendienst gaat voor onze dominee Esther en het orgel wordt bespeeld door Herman Keijzer en de piano door Elise Baai. Na het welkom en de mededelingen wordt er gezongen uit gezang 20, de versen 1, 3 en 4. Dus gezang 20, versen 1, 3 en 4. Dan volgt stilgebed, foto en groet en zingen we uit de oude berijming psalm 100. Uit de oude berijming psalm 100. Dan volgen de geboden en zingen we uit de nieuwe berijming psalm 5, de versen 2 en 6. Psalm 5, de versen 2 en 6. Dan volgen de gebeden en de schriftlezing. En de schriftlezing gaat deze ochtend uit Exodus 19, de versen 1 tot 11. Dus Exodus 19, de versen 1 tot 11. En uit 1 Petrus 2, de versen 1 tot 10. Dus 1 Petrus 2, versen 1 tot 10. Dan volgt het kinderlied. En vanochtend is het kinderlied. Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht. Daarna gaan de kinderen naar de zondagsschool en volgt de collecte. En zal de verkondiging gaan over een priestervolk. Dat naar aanleiding van 1 Petrus 2 vers 9. Na de verkondiging zingen we psalm 134, uit de nieuwe berijming. Dus psalm 134, alle versen. En dan de dankzegging en voorbeden. En als slotlied van deze ochtenddienst zingen we lied 167 uit op toonhoogte. En dat is Zegen mij op de weg die ik moet gaan. Namens Kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, gasten in ons midden. Zij die met behulp van internet meeluisteren, hartelijk welkom in deze dienst. En ook een hartelijk welkom aan dominee Esther, die vanmorgen uw voorganger is. Vanmiddag gaat dominee Vogel voor en in deze dienst wordt Evert de Jong gedoopt. Na deze morgendienst begint het gelegenheidskoor Testify met de repetities. Volgende week zondag zal in de morgendienst dominee Brouwer uit Maarsen voorgaan en in de middagdienst dominee Manny uit Rotterdam. We beginnen deze dienst met het zingen van gezang 20, vers 1, 3 en 4. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente. Er is nu gelegenheid voor stil persoonlijk gebed. Aan het begin van deze dienst spreken we uit dat onze hulp en onze verwachting is van de Heere God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand begon. En namens die God mag ik u groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we nu samen gaan zingen Psalm 100. We gaan samen luisteren naar de geboden die God ons gegeven heeft. En ik wil u vanmorgen lezen uit Matteüs 22, de samenvatting van die geboden die de Heer Jezus gegeven heeft. En ook, de Heer Jezus heeft het al over liefde, wil ik een stukje lezen uit 1 Korinthe 13. Eerst uit Matteüs 22. Er waren dus mensen die Jezus op de proef stelden. En die zeiden: meester, wat is het grootste gebod in de wet? En Jezus antwoordde: heb de Heere uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Dus Jezus zegt: heb God lief boven alles, met alles wat in je is, en heb je naaste lief, je medemens, zoals je jezelf lief hebt. En wat is dat dan, dat liefhebben? En ja, dat vind ik zo'n heel mooi gedeelte in de Bijbel, 1 Korinthe 13, waar Paulus spreekt over die liefde, wat dat dan is, liefhebben. En dat wil ik u ook voorlezen. Paulus die schrijft in 1 Korinthe 13. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig. Zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. Zij doet niet gewichtig. Zij handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang. En zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Ze bedekt alle dingen, ze gelooft alle dingen, ze hoopt alle dingen, ze draagt of verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind en dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Laten we nu samen gaan zingen Psalm 5, vers 2 en 6. Laten we samen de Heere bidden om een zegen over deze dienst. Laten we bidden. Heere God, onze Vader in de hemel, wij danken U dat we vanmorgen wakker mochten worden en op mochten staan. Dat het licht is geworden, dat we mogen leven. Daar danken we U voor. Want U bent de schepper van het leven. En U zorgt voor deze aarde en voor ons. Wij danken U, Heere God, dat we hier samen mogen komen in alle vrijheid. En dat we mogen zingen van U en van Uw goedheid en genade. En dat we Uw woord mogen horen. En zo mochten we vanmorgen ook al horen van wat U van ons vraagt. Dat U van ons vraagt te leven naar Uw geboden. Maar dat niet alleen naar de letter van de wet, maar dat we dat met liefde doen. Dat we U lief hebben, dat we elkaar lief hebben, dat we de schepping goed verzorgen die U gemaakt hebt. Heer, dat we het heil zoeken voor de ander, zijn leven, zijn bezit, zijn vrijheid. Dat we boven alles U loven en prijzen. En Heer, U vraagt dat van ons en we hebben dat gehoord, zoals de Heer Jezus die geboden heeft samengevat, met liefde. En we hebben gehoord wat liefde is, dat U van ons vraagt dat we met heel ons hart die ander dienen en U boven alles stellen. En Heer, dan moeten we U ook belijden dat we vaak tekortschieten. Dat we vaak ons eigen ding op de eerste plek stellen. En dat we niet altijd zo aan die ander denken. En dat we niet altijd doen wat U van ons vraagt. Heere, wilt U ons vergeven? Wilt U ons genadig zijn? Wilt U onze zonde doen zien? Opdat we ook mogen werken in de kracht van de Heilige Geest om te leven tot Uw eer. Heere God, leer ons zien dat Uw geboden goed zijn. Leer ons zien dat het goed is om te leven tot Uw eer en U te volgen, naar Uw woord te luisteren. En niet op ons eigen inzicht te vertrouwen, maar te vertrouwen op U en op Uw woord en op Uw vaderzorg. Heere God, wilt U ons daarbij leiden? Wij danken U dat U uw geboden hebt gegeven, die duidelijkheid scheppen in de wereld, die orde scheppen in deze wereld, in ons land en ook in ons eigen leven. Heere God, wij bidden U ook dat we die geboden mogen zien als goed en waardevol. Ook in onze samenleving, dat we rekenen met U en met Uw gebod. En dat het niet is ieder voor zich en ieder doet wat goed is in zijn eigen oog. Wij willen U vragen, wilt U bij ons zijn als we Uw woord gaan openen, als we daaruit gaan lezen? Wilt U zijn met jong en oud, ook met hen die meeluisteren thuis? Wilt U ons alle zegenen? Heer, wilt U ook mij de kracht geven om Uw woord zo te brengen dat het voor ieder ook te begrijpen is? Help ons om te geloven en help ons ook om naar Uw woord te leven, om te doen wat U van ons vraagt. Wij bidden dat alles uit genade om Jezus wil. Amen. Ik wil met u lezen vanmorgen Exodus 19. 10 vers 1 tot 11 en 1 Petrus 2 vers 1 tot 10. Exodus 19 vers 1 tot 11. In de derde maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken, kwamen zij in de woestijn Sinaï. Zij braken op vanuit Rafidim, kwamen in de woestijn Sinaï en sloegen hun kamp op in de woestijn. Israël sloeg daar zijn kamp op tegenover de berg. Toen klom Mozes omhoog naar God en de Heere riep tot hem vanaf de berg: zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen: u hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op arendsvleugels gedragen en u bij mij gebracht heb. Nu dan, Als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. En Mozes kwam terug en riep de oudsten van het volk en hield hun al deze woorden voor die de Heere hem geboden had. Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei: alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weer over aan de Heere. En de Heere zei tegen Mozes: zie, ik kom naar u toe in een dichte wolk, opdat het volk het kan horen wanneer ik tot u spreek, en opdat zij ook voor eeuwig in u geloven. En Mozes maakte de woorden van het volk aan de Heere bekend. En de Heere zei tegen Mozes: ga naar het volk toe en heilig hen vandaag en morgen, en laten zij hun kleren wassen en over 3 dagen gereed zijn. Op de 3e dag zal de Heere namelijk voor de ogen van heel Israël neerdalen op de berg Sinaï. En we lezen ook uit 1 Petrus 2 vers 1 tot 10. Petrus 2, vers 1 tot 10. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. En kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift: zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzamen geldt: de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden en een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Tot zover het woord van God. Laten we samen gaan zingen. Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht. Thank you. Ik wil met u nadenken over 1 Petrus 2, vers 9. En het thema voor de dienst is een priestervolk. Daar heb ik ook een plaatje van, dat is nummer 1. Een priestervolk. En gemeente, broers en zusters, jongens en meisjes. Petrus die spreekt in dit Bijbelgedeelte over kom tot de levende steen en laat je ook zelf als levende stenen gebruiken tot een huis, een geestelijk huis, een tempel voor God. Een huis waar God kan wonen. En ja, dan gaat hij over in dat Bijbelgedeelte van Petrus, van dat geestelijke huis, opeens spreken over een ander beeld, namelijk over een koninkrijk van priesters. Dat zegt hij dan in vers 5. Daar staat, dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap. Om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Dus dan gaat Petrus opeens spreken over, ja maar dat geestelijke huis van God, hè, waar wij als levende stenen met al onze gaven ingezet worden en waar we samen dat geestelijke huis, die kerk van God vormen, daar moeten eigenlijk ook priesters dienen. En dan zegt hij, jullie zijn ook de priesters. Jullie zijn een koninkrijk van priesters. Ja, dat is best bijzonder. Petrus die spreekt daar tot de christenen in Klein-Azië, in Turkije. En die christenen vormden toen daar een minderheid. Een minderheid die ook wel misschien niet vervolgd werd, maar toch wel een beetje verdrukt werd of gediscrimineerd werd of hoe je het ook mag noemen. Een minderheid, en best een beetje in het nauw. En dan zegt hij, jullie zijn een priestervolk. Dat zegt hij tegen die christenen daar. En dat is heel opmerkelijk, want dat zijn woorden uit het Oude Testament. En die woorden hebben we ook samen gelezen in Exodus 19. Daar staat het op een gegeven moment in vers 6. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. Dus daar wordt het volk Israël een koninkrijk van priesters genoemd. Nou, en dat is ook alweer zo opmerkelijk, want in Israël had je toch bepaalde priesters. Hè? De nakomelingen van Aaron, de stam van Levi, dat waren toch de priesters die in de tempel dienst deden voor het hele volk. En nu opeens staat er in Exodus dat God zegt via Mozes tegen het volk, daar bij de berg Sinaï, dat het hele volk een koninkrijk van priesters is. Dus al die Israëlieten zijn een koninkrijk van priesters. Nou, dat is heel bijzonder natuurlijk. Want hoe kan het nou, voor wie zijn zij dan priesters? Toch niet allemaal voor elkaar? Dat deden de priesters toch voor het hele volk? En dan kom je eigenlijk automatisch bij dat zij een priestervolk zijn voor de andere volk. Voor de wereld. Priesters voor de anderen. Want God roept hen daartoe. Hij zegt, jullie zijn een heilig volk, afgezonderd. Jullie horen bij mij. Ik ben heilig. God is liefdevol en volmaakt en groot en machtig, heilig. En dat volk moet ook heilig zijn. Dat hoort bij God. En dat volk, dat moet dus ook een priestervolk zijn. Een koninkrijk van priesters. Met het oog op de wereld. En dat is eigenlijk ook niet zo nieuw, want dat lees je ook op andere plaatsen. Denk maar aan Abraham. Toen God Abraham riep, toen het volk ontstond, toen riep God Abraham en dan toen zei hij in Genesis 12, met u zullen alle volken gezegend worden. Door dat volk Israël. Dus God riep dat ene volk Israël met het oog op alle volken. Kijk, en zo zou je dus de lijn door kunnen trekken naar Petrus. Petrus zegt dat in onze tekst. En laten we die tekst nog maar een keer bekijken. Dat is 2. Dan kunnen we het nog een keer lezen. Daar zegt Petrus: maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En Petrus die zegt dat dus tegen de christenen in Turkije. In die tijd, zo'n 65 jaar na Christus, heeft hij dat geschreven ongeveer. En hij zegt tegen die christenen, dus mensen niet alleen uit de Joden, maar ook uit andere volken die Jezus hebben leren kennen en bij dat volk van God gevoegd zijn. Hij zegt, en jullie zijn een koninkrijk van priesters. Ja, en dan denk je bij jezelf, hoe zit dat nou? Die lijn wordt doorgetrokken vanuit het Oude Testament, het volk Israël te midden van de volkeren. En nu ook degenen die uit die volkeren toegevoegd zijn, die vormen het volk van God. Een heilig, een koninkrijk van priesters. Ja, en dan denk ik ook bij mezelf, dat is ook weer de lijn van heel de Bijbel, toch? Want hoe zegt die tekst dat ook weer, die bekende tekst, Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de kerk gehad, dat is zijn enige geboren zoon. Nee, zo was hij niet. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En daarom heb ik ook een plaatje van de wereld. God heeft de hele wereld op het oog. Plaatje 3 is dat. God gaat het niet alleen om dat volk of alleen om de kerk. Maar God is de schepper van heel de aarde. Van alle mensen. En God houdt van de mensen. Lees maar eens bij Jona. Jona die is zo boos op God aan het eind. Hè? Omdat God die stad spaart en dan zegt God. Ja, maar denk eens aan al die mensen en die kinderen en die dieren. God houdt van zijn schepping. En daarom zendt hij zijn volk en zendt hij ook die christenen die uit de andere volken bij dat volk gevoegd zijn. Die zendt hij uit en zegt, jullie zijn priesters. Priesters voor de wereld. Om de grote daden of deugden van God te verkondigen, staat er dan verder in onze tekst. Om te vertellen aan de wereld. Als priesters van God. Ja, want wat doet een priester eigenlijk? Als hij dat zo zegt, als dat staat in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. Jullie zijn priesters. Wat doet een priester dan? En dan moeten we denken aan die taak van een priester. Wat deed een priester in het Oude Testament? Nou, een priester die vertegenwoordigde eigenlijk het volk, de mensen bij God in de tempel. En sprak namens God weer tot de mens. Hij had een middelaarsfunctie. Ik heb daar ook een plaatje van, de 4e. Daar zie je dat eigenlijk wel heel mooi. Want hier zie je de hoge priester. En die hoge priester, jongens en meisjes, zie je dat. Die heeft een borstschild. Hè? Die heeft een schild, een plaat, een tablet zeg maar, hè, op zijn borst. En daar zitten 12 kostbare stenen in. 12 stenen. En die 12 stenen die verwijzen naar die 12 stammen, die 12 grote families binnen Israël. En als die hoge priester het heilige der heiligen in die tempel, die geestelijke tempel zeg maar, dan moet je dan maar een beetje aan Petrus denken. Maar als die hoge priester in het Oude Testament die tempel inging en het heilige der heiligen inging, dan droeg hij als het ware al die families, al die stammen van Israël, al die mensen droeg hij met zich mee en dan bad hij voor hen en dan offerde hij voor hen en dan verzoende hij zeg maar in dat heilige de heilige schuld van die mensen. Dat werd verzoend daar op dat verzoendeksel. Hij bracht hen, hij bad voor hen in de tempel tot God. Maar tegelijkertijd komt hij dan ook weer terug en dan, en dat zien we ook op dat plaatje, daar zegent hij die mens. Dan spreekt hij namens God de zegen uit over al die mens. En zo zie je die taak van de priester tussen de mensen en God in om hen met elkaar te verzoenen. Om hen met God te verzoenen, terug te brengen. Dat is de taak van een priester. En ja, wij leven dan als christenen in het Nieuwe Testament, maar daar lees je ook over offers. En Paulus die zegt dat in Romeinen 12 bijvoorbeeld, die zegt dat wij geestelijke offers moeten brengen. Wij hoeven geen dieren meer te offeren. Christus is voor ons aan het kruis gegaan. Christus heeft alles volbracht. Maar Paulus die zegt dan in Romeinen 12... Dat onze eredienst is voor God. Dat we geestelijke offers brengen met heel ons leven. Want Christus heeft voor ons dat offer volbracht voor onze zonde. En Christus heeft ons verzoend met God. En wij moeten als priesters die verzoening bij de mens brengen. En vertellen van die grote daden van God. En die grote deugden van God, zoals het in deze vertaling staat. Priesters te midden voor de wereld. Te midden van de mensen voor de wereld. Dat betekent dat je als priester moet bidden voor de wereld. En dat lees je toch ook in de Bijbel op zoveel plaatsen. Denk maar even aan Abraham. Abraham die bad voor Sodom. Abraham bad voor Sodom dat God Sodom niet zou verwoesten. En God hoorde. Al verhoorde hij dat gebed uiteindelijk niet, maar hij bad tot God voor Sodom. En dat zie je op zoveel andere plaatsen. Ik denk aan Job. Job die offerde voor zijn kinderen omdat ze misschien gezondigd hadden. En in Jeremia lees je dat we moeten bidden voor de stad, te midden van waar we leven. Mozes die bad voor het volk toen ze zo gezondigd hadden. En nu staat er, jullie zijn een priestervolk, zegt Petrus tegen die christen in Klein-Azië, om daar als priesters te midden van de mensen van God, zeg ik dan maar. Want alle mensen zijn door God geschapen. Om te midden van de mensen daar te zegenen en te bidden. Om de mensen van Gods grote daden te vertellen. En om te bidden voor de mensen tot God. En zo mag je die lijn ook weer doortrekken. Dat is een taak voor ons als christenen in Nederland. Christenen in Nederland, we zijn een minderheid. Dat is eigenlijk altijd zo geweest met de kerk. Ook wel eens een keertje misschien in bepaalde streken anders geweest, maar over de wereld heen. Maar we hebben een taak, zoals Israël, dat kleine landje in die grote wereld, een taak heeft. Zo hebben we als gelovige mensen, gelovig, gevoegd bij het volk van God, door Jezus Christus, een taak te midden van deze wereld. Om te bidden voor de mensen. Om te bidden voor je collega, voor je klasgenoot. Voor je buurman. Voor je vriend die niet gelooft. Te bidden voor die ander. En ook iets te vertellen van die grote daden van God. En niet om die ander te veroordelen, maar om die ander te zegenen. Dat is onze taak als priester. En om God ook te danken voor die ander en voor de vele zegeningen die hij geeft in ons land, ook door mensen. Priesters in deze wereld, priesters om te zegenen zoals Abraham ook tot een zegen zou zijn voor alle volken, door Abraham heen. En dat zien we natuurlijk ook in vervulling gaan in Jezus Christus. En dat zien we in vervulling gaan door het werk van de Heilige Geest nadat Jezus naar de hemel is gegaan. Hoe is het evangelie over de wereld gegaan en hoe is de kerk verbreid over heel de aarde? Priesters om de ander te dienen en de ander te helpen. Om te midden van de mensen in deze wereld iets van Gods liefde te laten zien. Zoals Jezus ons dat ook leert. Om onze vijand lief te hebben. Om de zieken, de gevangenen en de eenzamen te bezoeken. Recht te doen hen die onrecht lijden. Te helpen zij die geen helper hebben. Om barmhartigheid te bewijzen aan degene die onder ligt, die het moeilijk heeft. Een taak als priester in deze wereld. Dat betekent ook God lof zingen natuurlijk. Hè? God loven en prijzen. Leven tot eer van God. En heilig te leven natuurlijk. Want hoe zouden priesters een richting aanwijzer naar God zijn als ze niet heilig leven? Heel ons leven mag dat zijn. Een richting aanwijzer naar God toe, zegt Paulus in Romeinen 12. Bijzonder, heel bijzonder dat God dat zegt. Want wie zijn wij? Wij zijn maar kleine mensen toch. En God is die machtige God die het heelal geschapen heeft. Mensen, zondige mensen. Maar wij mogen volgen in de kracht van de Heilige Geest. Wij mogen volgen en doen zoals Jezus ons voorgedaan heeft. De mensen dienen, de mensen zegenen, de mensen helpen. De mensen van God vertellen. Een grote taak, maar ook moeilijk, want wij zijn toch niet altijd zo heilig. En hoe belangrijk is het dat wij heilig zijn en dat we ons leven getuigt van God en van zijn liefde. Dat staat eigenlijk ook in ons tekstgedeelte eigenlijk heel mooi. Dat als we zondigen, dat God aanvult wat ons ontbreekt. In vers 5 staat dat. Daar staat in dat vers: dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daar staat het eigenlijk. Die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Want hoe makkelijk kan je denken, dat kan ik niet en ik schiet zoveel tekort, maar Jezus Christus vult aan wat ons ontbreekt. Hij doet weg wat niet goed was. Hoe zouden wij dat kunnen? Dat kunnen wij ook niet in eigen kracht. Dat mogen wij ook doen door de Heilige Geest. De Heilige Geest die God ons geeft en die in ons wil wonen als in die tempel, de geestelijke tempel. Het is dan ook belangrijk dat we dicht bij God leven en dat de liefde van Christus in ons hart is, dat Christus in ons woont en dat Hij in ons regeert, dat we geleid door Hem en vervuld van Hem en van Zijn geest leven als mensen in deze tijd. Leven in deze tijd die vaak zo uitzichtloos kan zijn voor mensen of zonder hoop, mogen wij getuigen van de liefde van God en van de hoop in deze wereld, een hoop voor de toekomst. Mogen we getuigen van Gods grote daden. Soms is het moeilijk genoeg om te spreken van die grote daden. En misschien denk je wel, als ik dat doe op mijn werk, dat levert niks op. Mensen zullen misschien alleen maar vloeken. En dan is het misschien juist goed om niet te veel woorden te gebruiken, maar meer de liefde van Christus te laten zien. En geduld te hebben. En liefdevol te zijn en genadig te zijn. Niettemin is het een heel mooie taak dat God ons hiervoor wil gebruiken. Dat God zo wil werken in deze wereld. Dat hij zo ook ons wil inschakelen en dat wij tot zegen mogen zijn van andere mensen. Dat wij het goede mogen brengen in de wereld door God en met hulp van God. Wij mogen vertrouwen daarbij op de Heilige Geest die God ons geeft. Die ons de woorden zal geven en die ons de kracht zal geven. En zo mogen we er zijn voor de ander, naast de ander staan. En de ander helpen en steunen en dienen en liefhebben. En dat kan op zo'n hele eenvoudige wijze. Mensen een compliment geven, mensen waardering geven. We moeten ons niet laten leiden door de angst. Hoe makkelijk kan dat gebeuren? Maar laten leiden door Gods liefde en door Gods geest. Het bijzondere van dit Bijbelgedeelte van Petrus' brief vind ik toch wel dat die tijd waarin Petrus leefde zoveel lijkt op onze tijd. Dat de christenen een minderheid vormden, maar dat ze niet bij de pakken neerzaten. Dat ze niet zeiden, help, wat zouden wij beginnen? Maar dat Petrus zegt, in de lijn van het Oude Testament, jullie zijn een priestervolk. Om te vertellen van de grote deugden van God. Om tot zegen te zijn van alle volken. Nu, laten we die woorden met ons meedragen en in de kracht van God dat ook in praktijk brengen. Want als wij als christenen, als we als priestervolk dat niet doen, hoe zou de wereld dan van die grote daden van God horen? En hoe zouden ze dan gezegend worden? Amen. Laten we samen de Heere God danken en bidden. Heere God, onze Vader in de hemel, wij danken u dat u naar deze wereld omziet en dat u in Jezus Christus naar deze wereld bent gekomen om de wereld met u te verzoenen. En wij danken u dat hij ons verzoend heeft door aan het kruis voor onze zonden te sterven en dat hij naar u toegegaan is om ons te verzoenen met u. En wij danken u dat u dan ook de Heilige Geest mocht zenden, verzoend met u, wilt u in ons wonen en werken. En dan lezen we dat Petrus zegt dat wij priesters zijn, om die verzoening die u bewerkt hebt bij de mensen te brengen. En om mensen bij u te brengen. Om mensen met u te verzoenen, want u ziet uit naar de wereld. U hebt de wereld lief. Heren, wij danken u voor uw grote liefde. En wij begrijpen dat niet half, Heer, hoe lief u ons hebt. Wij danken u daarvoor, wij loven u, wij prijzen uw grote naam. En wij bidden u, Heere God, wilt u ons helpen? Wilt u ons door uw geest geven wat nodig is om als mens te staan naast andere mensen, zoals Jezus naast de mensen stond, om hen lief te hebben en om voor hen te bidden en om hen het goede te geven en hen te zegenen en hen te helpen, zoals Jezus dat gedaan heeft. Heer, u leert ons als christenen te zijn zoals Christus was. Om discipel van Jezus te zijn en van hem te leren. En hem te volgen. Te volgen in alle opzichten. Ook in het lijden, maar ook in het spreken van u. Wilt u ons daarvoor geven wat wij nodig hebben? Heren, wij bidden zo voor de wereld waarin we leven. Waarin zoveel ellende is, waar zoveel rampen zijn en aanslagen en oorlogen en dreiging van oorlogen. Zoveel lijden, zoveel ziekte. Heer, wij bidden voor die mensen en zo bidden we ook voor ons land en voor ons volk, voor onze regering, voor ons koninklijk huis. Wij bidden u, wilt u ons helpen als christenen uit al die kerken in ons land om werkelijk christen te zijn en om onze taak te verstaan als discipel van Jezus. Om in de wereld te staan en naast de mensen te staan. Heere God, wij bidden voor collega's, voor klasgenoten, voor buren, voor vrienden, voor mensen die we misschien wel niet zo mogen, maar wij bidden u, Heere God, wilt u ons helpen om hen te zegenen en om hen lief te hebben, zoals u het ons leert, omdat ze u en uw liefde mogen leren kennen. Heere God, wij bidden u ook voor mensen in de gemeenten, en we denken dan in het bijzonder aan de familie Dubbelt. Wilt u ook hen nabij zijn? Op hun hoge leeftijd wilt u hen zegenen en geven wat ze nodig hebben. Bovenal, Heer, wilt u bij hen zijn. Wij denken ook aan David Schulte, nu zijn moeder overleed. Heer, wilt u ook hem en zijn gezin nabij zijn in het verlies wat ze mee moeten maken. En Heer, wilt u hen geven wat ze nodig hebben. Wij denken ook aan anderen die iemand moeten verliezen of een tijdje geleden verloren zijn. Heer, wilt u hen troosten door de Heilige Geest. Wij danken u voor de Heer Jezus Christus, die de dood heeft overwonnen en de dood tot een poort naar de hemel gemaakt heeft. We denken ook aan Kees de Dekker. Heer, wilt u ook hem nabij zijn. U weet zijn situatie, hoe moeilijk het is, en degene die om hem heen staan, Heer, wees hen nabij en wil uitkomst geven. Wij denken ook
Amarinus en Zwaantje van de Vrede, die 40 jaar getrouwd mochten zijn. Heer, we danken u daarvoor en we prijzen uw naam en wij bidden ook, wilt u met hen zijn, ook in de tijd die voor hen ligt. En wilt u met hen meegaan. Heer God, we danken u voor mensen om ons heen. We danken u voor vrienden. We danken u voor de gemeente. Dat we gemeente mogen zijn. Dat we elkaar tot hand en voet mogen zijn. Dat we samen dat gebouw, dat huis van u mogen zijn. Waar u in woont. En help ons, Heere, om met onze gaven en talenten die we allemaal hebben. Om samen kerk te zijn in deze tijd. Wij bidden u zo en danken u. Vergeef het verkeerde en zegen ons allen om Jezus Christus wil. Amen. We gaan samen het slotlied zingen, lied 167 uit Op Toonhoogte. Zegen mij op de weg die ik moet gaan. En ook Vader, maak mij tot een zegen. Laten we samen zingen. Ja, het laatste lied vatte het eigenlijk heel mooi samen. We mogen de zegen van God ontvangen, maar we worden uitgezonden om ook anderen te zegenen. Ontvang de zegen van de Heere daartoe. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader En de krachtige gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.